Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Hallo, hallo allemaal. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Hartstikke welkom. En ik hoor hier trouwens op de achtergrond de vogels fluiten in mijn tuin. Ik ben benieuwd of dat ook door deze dictafoon wordt opgenomen. Waarschijnlijk net niet, denk ik. Maar het is echt een prachtige dag. De lente is echt voelbaar. En hopelijk voel je dat ook. Maar daar gaat het vandaag helemaal niet over. Ik ga over een ander onderwerp spreken. Maar er zijn ook nog twee zaken die ik even vooraf wil aanstippen. Eén is, en dat vind ik een belangrijk omdat dat misschien voor meerdere mensen geldt, dat is dat ik zo nu en dan reacties krijg op de vraag, wat vond u van deze aflevering die, als ik het goed heb, alleen in Spotify zichtbaar is. Misschien ook in de andere apps waar je je podcast in luistert, dat weet ik niet zeker. Ik weet in ieder geval dat het bij Spotify zo is. En mensen reageren daar wel eens op. Alleen, dat is een kanaal waarop ik niet kan antwoorden. En het gebeurt wel eens dat iemand naar aanleiding van een aflevering een vraag stelt. Via die chatknop, zeg maar. En die kan ik niet beantwoorden. En ik kan die persoon ook niet herleiden. Meestal staat er een naam bij die ook in ieder geval niet lijkt op een normale naam. Maar dan nog, ook al staat er wel een voor- en een achternaam. Dan weet ik natuurlijk nooit zeker wie dat is. Dus ik kan niet achterhalen aan wie ik een antwoord zou moeten richten. Dus als jij mij via die knop en via die vraag die in de app staat, wat vond u van deze aflevering, een vraag hebt gesteld, weet dan dat ik hem onmogelijk kan beantwoorden. En als je het zou willen, kun je me beter via de sociale media een bericht sturen of via mijn e-mail info@wienekegerrits.nl. Want dan is het in ieder geval mijn intentie om altijd te antwoorden. Voor zover ik weet, beantwoord ik alle berichten die ik krijg. Dat was één. En het tweede was dat ik vorige week een aflevering opnam over die ongelijkvormigheid en die gelijkwaardigheid. Of gelijkvormigheid, gelijkwaardigheid. Of het woord on ervoor, het voorvoegsel. En ik dacht, nou, omdat ik jullie toen mee heb genomen in die uitwisselingen, omdat het was naar aanleiding van een gesproken bericht van een oud coachklant van mij. En ik daar ook wat reacties op kreeg trouwens. Zij heeft ook weer daarop gereageerd. En ik dacht, dat deelde ik ook met jullie. Want misschien vind je dat interessant om terug te horen. Om nog heel even, mocht je die aflevering niet hebben gehoord, samen te vatten. Was haar reactie eigenlijk aan mij gericht van, hey, het lijkt, want dat had ik in een andere aflevering gezegd. Dat als je met twee maten meet, hè, ik vond het zelf moeilijk om me tot de groep te laten horen van de mensen die arbeidsongeschikt verklaard worden. Terwijl ik dat voor sommige anderen die dat door hun omstandigheden waren, wel als het ware normaal vond. Dus ik hanteerde twee maten. Daarmee vroeg zij zich eigenlijk af van ja, als je dat zo doet op die manier, verhinder je dan niet de verbinding die je met die personen kunt aangaan? Nou, in mijn laatste aflevering heb ik dat, ontkennend beantwoord. Want ik denk dat er dus heel erg goed verbinding mogelijk is. Ook wanneer je eigenlijk andere normen hanteert voor verschillende mensen. Omdat er allerlei verschillende kenmerken een rol spelen. En daarop reageerde zij weer dat het voor haar ook heel inzichtelijk was geweest eigenlijk om mij dat te horen vertellen, omdat zij zich daardoor had gerealiseerd dat ze verbondenheid heel vaak dat zij zich verbonden kon voelen met mensen met wie ze dus juist wel gelijkvormigheid ervoer. En toen zij op een bepaald moment ziek werd en beperkingen kreeg en dus eigenlijk uit een bepaalde ja, hoe moet ik het nou zeggen, een rol viel. Of nou ja, andere mogelijkheden kreeg, maar dus ook beperkingen kreeg. Dat ze daarmee het gevoel had gehad dat ze de verbondenheid verloor met degene met wie ze dat daarvoor wel had. Dus dat ze eigenlijk verbondenheid relateerde aan gelijkvormigheid. Terwijl ik dat in mijn aflevering natuurlijk juist eigenlijk ontkracht. Of zei van nee, je kunt ongelijkvormigheid, hè, de verschillen tussen mensen kun je heel erg omarmen. En je nog gelijkwaardig voelen en nog de verbinding aangaan. Dus zij was eigenlijk ook dankbaar dat ik het zo hard had besproken. En ze zei ook van ja, het was eigenlijk niet, het lag niet aan jou. Tenminste zo verwoorden ze het, hè, van jij was het niet. Maar het zat in mij. Het zat in mijn gedachten of in mijn hoofd hoe ik dat zag. En ze was dankbaar voor die aflevering. En ze verontschuldigde zich ook nog voor die eerste reactie. Maar daarvan zei ik ook, of nee, dat heb ik nog niet gezegd. Dat ga ik zeggen, maar dat zeg ik ook bij deze. Dat vind ik natuurlijk totaal niet nodig. Want ik denk juist dat door dingen hardop uit te spreken, van beide kanten, juist door soms je gedachten onder woorden te brengen en juist door een ander daarop te kunnen laten reageren, daardoor krijg je soms inzicht in hoe je jezelf eigenlijk in elkaar steekt. Dat is eigenlijk ook, denk ik, de essentie van mijn werk. Ik denk dat ik wel eens eerder heb genoemd dat de coach waar ik zelf hulp bij zocht, haar slogan is ook, even kijken of ik hem precies goed zeg, maar je weet pas wat je denkt en voelt als je hoort wat je zegt. Ja, ik geloof dat ik hem zo goed zeg. Dus pas als je dingen hardop gaat zeggen en ook juist dingen gaat zeggen die je misschien wel spannend of kwetsbaar vindt of persoonlijk, dat helpt eigenlijk bij het naar het bewustzijn toehalen van je eigen gedachten en gevoelens. En dan krijg je soms sneller inzichten dan wanneer je het alleen maar in stilte in jezelf laat zitten. Dus die excuses zijn niet nodig, die geef ik met een strik eromheen weer terug. Maar ik vond het leuk om jullie allemaal als luisteraars even te vertellen hoe dit nog een staartje kreeg, deze conversatie. Maar dan, vandaag. Vorige week heb ik een aantal verschillende gesprekken gehad, waarin ik een rode draad herkende eigenlijk. Niet dat eigenlijk de verhalen precies hetzelfde waren. En niet dat bij ieder nou specifiek het accent echt hierop lag. Maar toch dacht ik, hey, ik zie weer een lijntje waar meerdere mensen mee bezig zijn of mee worstelen. Dus dacht ik, dat is een mooi onderwerp voor in mijn podcast. Want nou ja, het werkt toch heel vaak zo, merk ik, dat als ik onderwerpen bespreek die in gesprekken uit mijn praktijk plaatsvinden, dat daar ook veel luisteraars zijn die zich daar ook in herkennen of daar iets voor zichzelf uithalen. Dus daarom ga ik dat vandaag weer doen. En waar het over gaat, en dat, ik ga het eventjes ook zo verwoorden zoals dat vaak verwoord wordt, is het gaat dan eigenlijk het gaat over relaties en dat het vaak de vraag is, of soms de wens is van, kan ik mijn partner veranderen? Of ik zou graag willen dat mijn partner anders is. Maar ook soms de vraag, ja, mag ik dat eigenlijk wel? Mag ik dat wel wensen? Dus het gaat er vaak over dat er een bepaalde onvrede is of een bepaalde gebrek ergens aan in een relatie. En dat je eigenlijk wil dat je partner gaat veranderen om dat gebrek of die gebrek op te vullen of die behoefte te vervullen. En waar het eigenlijk dan uiteindelijk, wat mijn zienswijze daarin is, en wat mijn advies eigenlijk daarin is, daar ben ik op zich redelijk stellig in, van probeer een ander niet te veranderen. En dat betekent eigenlijk niet dat ik meteen zeg van daarmee moet je alle hoop loslaten op dat je bepaalde dingen die jij in je relatie mist zou kunnen krijgen. Dan hoef je niet de hoop los te laten. Maar het gaat eigenlijk, denk ik, namelijk om een nuanceverschil in hoe je dit bekijkt. Ik denk niet dat je naar, ik weet niet of jij natuurlijk een relatie hebt, of misschien herken je dit wel uit relaties die je hebt gehad. Dus het hoeft niet per se zo voor jou te zijn dat je het alleen maar, dat je hier nu alleen maar iets aan hebt als je een partner hebt. Misschien ben je wel hartstikke tevreden met je relatie. Misschien heb je geen relatie. Maar dan nog denk ik van dit kan voor iedereen interessant zijn om daar eens over te horen. Tenminste, dat is wat ik denk. De nuance zit hem erin dat het niet primair je doel zou moeten zijn om de ander zodanig te veranderen, dat die leuk en goed genoeg is voor jou. Het gaat hem erom dat jij heel duidelijk kunt aangeven wat jouw behoeften zijn, wat jouw wensen zijn of verlangens. En dat je de ander eigenlijk de keuze laat om zich daarnaar te voegen of niet. Of in ieder geval een poging te doen om zich daarnaar te voegen of niet. Ik ben benieuwd of je die nuance hoort. Wat er vaak gebeurt is eigenlijk als we... Nou, eigenlijk sowieso helemaal nog los van relaties. Mensen zijn in het algemeen, en dat geldt niet voor iedereen hoor. Dus ja, kijk even voor jezelf of je hierin aangesproken voelt. Maar wij mensen zijn over het algemeen wat sneller in staat om te kijken naar de ander. En te kijken wat de ander doet. Wat we niet fijn vinden in een bepaalde situatie, in een bepaalde relatie, welke dat dan ook is. Dan dat we primair naar onszelf gaan kijken. En dit geldt niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die eigenlijk primair voornamelijk naar zichzelf kijken. Daar kun je ook hartstikke veel last van hebben. Voor die mensen zeg ik wel eens, nou ja, je mag ook wel eens een keer even je blik naar buiten richten. Maar mensen in zijn algemeenheid, ja, zijn sneller geneigd om te kijken van, hé, die ander doet dit of dit en dat vind ik niet leuk en ik wil dat dat verandert. En eigenlijk is het belangrijk. Want dat kan wel zo zijn. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet ontkennen. Dat kan ook echt zo zijn. Het kan gewoon zo zijn dat je een partner hebt die bepaalde gedragingen heeft die jij niet fijn vindt. En dat heeft soms, lijkt het, niet primair iets met jou te maken. Als je bijvoorbeeld een partner hebt die vaker dan dat jij zou willen alcohol drinkt. Ik noem maar wat. Dus een bepaalde gewoonte heeft. En jij zou willen dat dat verandert. Dan kun je denken, ja, dan is het toch aan mijn partner, hè, die zou moeten veranderen, die dat minder zou moeten gaan doen. Maar ik denk dat je eigenlijk beter een stap daartussen kunt zetten. Want hè, dit is even een heel specifiek voorbeeld. Je kan dat invullen met wat voor gedrag dan ook, zeg maar. Maar laat ik het nu heel even hierbij houden. Stel dat jij vindt dat je partner te vaak alcohol drinkt. Dan is het ook goed om vervolgens te kijken, hè? Dat gedrag, dat zegt iets over jouw partner. Maar wat zegt dat over dat jij daar moeite mee hebt? Waar zit dat hem in? En dat gaat vaak over een wat diepere laag. Dat gaat vaak over bepaalde normen en waarden die je hebt. Of bepaalde gevoelens die je ergens bij hebt. Of iets wat jij echt belangrijk vindt. En nou, in dit geval zou ik me kunnen voorstellen dat je ideeën en gevoelens hebt over iemands gezondheid. Maar het kan ook zijn dat je misschien wel merkt dat je, doordat de partner dan vaker drinkt en misschien daardoor aangeschoten is of dronken wordt, dat je daardoor eigenlijk minder contact met elkaar hebt. Hè? Of dat je dus eigenlijk, als je dat nog weer wat verder bekijkt, misschien heb je wel mis je wel een bepaalde vorm van aandacht van die partner, omdat die een beetje in een eigen wereld raakt of voel je je minder gezien. Heel vaak zit er wel, als er een bepaald gedrag is van de ander, wat jij onprettig vindt of wat je graag anders zou zien, dan zit er vaak zo'n soort belangrijke boodschap voor jouzelf achter. En het zou heel erg helpen als je dat voor jezelf kunt achterhalen wat dat is. En waarom zou dat helpen? Omdat je vervolgens daarmee een veel constructievere boodschap kunt geven aan jouw partner als het gaat om dat jij iets van verandering zou willen zien. Want als jij tegen die persoon zou zeggen, hey, ik vind dat jij te veel drinkt, ik vind dat het minder moet, ja, dan kan die inderdaad hij of zij kan nog steeds zeggen, doe ik wel of doe ik niet. Maar de kans dat diegene daartoe gemotiveerd is, is waarschijnlijk met zo'n opmerking kleiner dan wanneer je zou zeggen, hey, als jij zo vaak alcohol drinkt, en ik zit daar naast je op de bank en ik zie dat jij steeds dronkener wordt. En ik heb eigenlijk helemaal geen leuke gesprekken meer met jou, omdat ik zelf niet met je meedoe. En liever eigenlijk gewoon samen eens even zo reflecteren op de week of op de dag of wat dan ook. En daarin mis ik eigenlijk heel erg jouw nabijheid. Ja, dan kan ik me voorstellen dat die ander meer gemotiveerd zou zijn om dat gedrag aan te passen dan bij die eerste boodschap. Ervan uitgaande dat die persoon met jou een relatie wil. Hè, en dat hij het met jou goed wil hebben. Dus je doet dan eigenlijk een beroep op eigenlijk wat jij definieert als belangrijk in jouw relatie. En dat die ander daarin kan kiezen van, hey, want eigenlijk stel je diegene dan wel voor een keuze. Hè, van, ik zou het graag anders zien. En je vraagt eigenlijk, ja, heb je dat voor mij over, onze relatie voor mij over, om daarnaar te kijken, naar dat gedrag en, dat, en te kijken of je dat kan aanpassen. Vervolgens laat je die andere een keuze. Je laat de ander de keuze om dat te gaan proberen of niet. En even bedenkend dat dit niet gaat over een verslaving, maar goed, ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat het wel zo is, hè? Maar stel dat het geen verslaving is, dan zou je kunnen zeggen, dan is een persoon in staat, hè, dat dit ligt binnen zijn vermogens, om zijn gedrag aan te passen. Waarom zeg ik dit? Omdat het bij sommige andere dingen soms ook onvermogen is voor iemand om zich aan te passen. Daar kom ik zo meteen even op terug. Maar je geeft eigenlijk dus aan wat jouw behoefte is en waar je verlangen zit, wat jij nu mist, een bepaalde verbondenheid, een bepaalde diepgang, een bepaald contact, wat je mist. En je geeft de ander de keuze om zijn gedrag aan te passen om daarin tegemoet te komen. En die persoon kan natuurlijk ook voor kiezen om daar niet in mee te gaan. Om te denken, nou, daar heb ik helemaal geen behoefte aan of dat wil ik helemaal niet. En dan, want zo zie ik dat altijd, ik zie dat een beetje zo vormen. En misschien, als ik het zo vertel, klinkt het heel simpel. In een echte relatie is het natuurlijk, ja, is dat veel lastiger, is het soms niet zo eenvoudig. Hè? Er zijn heel veel dingen die door elkaar lopen, maar als die ander letterlijk of figuurlijk zou zeggen, ja, daar heb ik geen zin in of daar ga ik mijn best niet voor doen, dan is vervolgens eigenlijk weer de keuze aan jou. Ja, tolereer ik dit of niet? En dan komt natuurlijk van alles samen. Hè? Dat is een hele weegschaal, denk ik. Hè? Als jij eigenlijk, ja, jouw relatie wel echt waardeert en gelukkig bent en dit een stukje is waarvan je denkt, ja, balen. Hè? Maar oké, we hebben dit nou al heel vaak besproken of geprobeerd of proberen, of ik heb mijn best gedaan om mijn partner te laten weten waarom ik het anders wil, maar het verandert niet. Ja, dan is het vervolgens eigenlijk aan jou of jij dat verlies neemt als het ware, hè, van dat wat er niet is. Of je dat neemt, of dat het voor jou zo belangrijk is dat jij kunt zeggen, ja, dan wil ik zo niet verder. En wat ik net zei over dat onvermogen, daar kom ik nu even op terug in een ander voorbeeld. Dan ga ik een beetje in grote lijn het voorbeeld van vorige week nemen. Dit gaat over een jonge vrouw die ik denk al net voor de 20ste geloof ik. Of nou ja, laten we zeggen rond haar 20ste een relatie kreeg. En nu al meer dan 10 jaar verder is in haar relatie. Maar eigenlijk merkt dat ze zelf echt een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Ze heeft wel wat, wat dingen uit het verleden waar ze mee aan de slag is gegaan. Waar ze dus bezig is eigenlijk ook in de coaching met mij, maar ook al voordat ze bij mij kwam. Echt bezig was om zichzelf beter te leren begrijpen, meer te snappen van, hey, waarom heb ik bij bepaalde dingen weerstand, waarom voel ik bij bepaalde dingen angsten, waarom voel ik me soms zo onzeker. En ja, echt als het ware actief met zichzelf aan de slag om zich beter te begrijpen, zichzelf, maar ook dus met de intentie om eigenlijk wat steviger te worden en wat aan te passen in zichzelf en in haar leven, waardoor ze wat steviger door het leven gaat. Laat ik het maar even zo framen, zo samenvatten. En zij zegt eigenlijk ook van, ja, ik merk dat ik dus eigenlijk wel verander, maar mijn partner op dit moment nog niet. Of ja, in ieder geval niet in hetzelfde tempo. En omdat we elkaar al zo lang kennen en ook eigenlijk al voordat ze echt volwassen waren, zijn ze wel samen. Hè, hebben ze wel eigenlijk die volwassenwording samen doorgemaakt, maar loopt dat een beetje uiteen. En zij is heel actief bezig nu met die vraag van, hey, ik verander, maar ik wil eigenlijk ook dat hij mee verandert. Maar kan ik dat van hem verlangen? En hoe moet ik dat dan doen? En met haar heb ik dus eigenlijk ook dit gesprek gevoerd. Of zoals ik dat nu met jullie of aan jullie vertel. Zo van, ja, het moet denk ik niet primair het doel zijn om hem te veranderen. Maar ga dan kijken van, wat zijn dan die dingen waarin jij zou willen dat hij anders wordt? Of misschien, ja, in haar geval paste het meer om te zeggen van, waarin je zou willen zien dat hij zich ontwikkelt. Wat is dan jouw behoefte daarin? En bij haar ging het voornamelijk om eigenlijk op een meer emotionele laag meer contact maken met elkaar. Dus toch wat meer met elkaar in gesprek gaan over dingen. Op een bepaald niveau gesprekken hebben over de emoties en reflecteren met elkaar op hoe het gaat, eigenlijk over hoe ze hun leven inrichten. En toen ik met haar dat een beetje probeerde te ontrafelen van oké, maar en wat is dan daarin je verlangen of je behoefte? Dan ging het er eigenlijk over, want ze kon ook wel een paar, laat ik zeggen, conflict situaties in herinnering halen. Waarin ze echt zou willen van, nou, dan zou ik echt willen dat hij ook toch anders met me omging. Dan ging het er eigenlijk voornamelijk om dat ze juist wilde van, hey, erkenning krijgen. Ook voor de dingen die ik zeg. En dat die ook als het ware op waarde worden geschat. Dat als ik iets meen te weten of een bepaalde inschatting ergens maak, dat niet zomaar weggewuifd wordt of dat er overheen gewalst wordt. Dus ik wil dat er rekening wordt gehouden met de grenzen die ik ook aangeef. En wat er dan namelijk kon gebeuren bij haar is dat ze zich heel miskend kon voelen in situaties. En dat is wel weer redelijk abstract, maar dat is wel weer meer een boodschap waarmee je denk ik naar de ander toe kan treden. Dat je dat kan uitleggen. En zeker in haar geval kan zij ook heel erg de situaties als voorbeeld nemen. Maar dus eigenlijk uitleggen van, hé, waar ik behoefte aan heb, is dat als ik een grens aangeef of zus of zo, iets niet wil of iets juist wel wil, dan wil ik eigenlijk dat je echt naar me luistert. En als je een ander idee hebt of een andere opvatting of een andere inschatting, hè, die mag je wel hebben, maar ik wil niet dat die van jou dan meteen boven die van mij geplaatst wordt. Hè, of dat je me overroelt. En daar ging het bij haar eigenlijk zo'n beetje over. Ze wil eigenlijk dat hij anders reageert. Maar ze kon ook wel zien van, oh ja, waar gaat het dan eigenlijk bij mij over? Dus die boodschap kan ze dan aan hem geven. En de vraag is ook, daar komt een beetje dat stuk terug van, ligt het binnen iemands vermogen? Soms hebben mensen, heeft de een een bepaalde behoefte en heeft de ander niet het vermogen om daarbij aan te sluiten. Dat kan. Dat zie je wel eens vaker. En ik wil eigenlijk niet te veel framen of zo. Hè? Of maar heel traditioneel als ik dit ga zeggen. Maar ik heb dit vaker gezien. Dat vrouwen een bepaalde behoefte hebben aan, ja, wordt vaak dan diepgang genoemd. Hè? Of emotionele diepgang. En die willen dat graag aangaan met hun man. En de man heeft soms gewoon is radeloos. Heeft soms geen idee meer wat hij kan doen om daaraan tegemoet te komen. Die zegt, ja, ik ga de gesprekken aan en ik probeer te luisteren en ik probeer te vertellen, maar het is niet genoeg. Dus dat is wat ik wel. Dat daarin zie ik soms, dat het, en ervoor lijkt het er soms op, dat de ene persoon een onvermogen heeft om op dat emotionele niveau aan te sluiten bij die ander, die behoefte wel heeft of waarbij die behoefte groter is. En dat kan natuurlijk vaak zo zijn. En het maakt uit, denk ik, of het onwil of onvermogen is. En of je dat altijd snel helder krijgt, dat is de vraag. Maar ik denk dat je dat eigenlijk alleen maar kunt achterhalen als je daarover met elkaar in gesprek blijft. Want volgens mij is het zo dat je in relaties eigenlijk ook, dat het vooral heel belangrijk is dat de intentie er is. Dat je samen de intentie hebt, ja, om het met elkaar te doen. Dus om bij elkaar aan te sluiten. En als een van de twee ergens onvrede over heeft, in de ideale situatie kun je dat rustig verwoorden en luistert de ander daar aandachtig naar en gaat kijken van, hey, oké, hoe kunnen we met elkaar hier aan werken? Hoe kunnen we kijken van wie van de twee kan misschien nu wat anders doen? Want wat ook in dit voorbeeld van dit gesprek van vorige week was, was dat zij dus voorheen eigenlijk best wel gefocust was op haar partner. Van, ik wil dat hij anders wordt. En mijn vermoeden was dat zij eigenlijk niet altijd zo heel duidelijk was in wat haar eigen boodschap, hè, wat haar eigen belang in hier was. Hè, wat haar eigen waarde was, haar behoefte was. En dat ze die soms wel kon formuleren, maar dan toch eigenlijk vervolgens aansloot bij de actie van haar partner, bij het gedrag van haar partner. Dus dat ze eigenlijk misschien dan wel verbaal zei van, hey, ik wil nu linksaf, even figuurlijk, hè. En dat hij zei, ik wil rechtsaf, en dat ze toch mee rechtsaf ging. En dus daarin zei ik tegen haar ook van, dan zeg je wel, dan geef je eigenlijk wel je behoefte aan, maar je gaat ook eigenlijk toch vervolgens met hem mee, zonder dat je daar eigenlijk daar contact over maakt. Want natuurlijk kun je soms een compromis sluiten. En natuurlijk moet soms een van de twee water bij de wijn doen als je andere ideeën ergens over hebt. En dat is namelijk ook heel oké. Maar als je dat steeds onuitgesproken doet en zij dus het gevoel heeft van, hey, ja, ik beweeg wel met hem mee, terwijl ik dat eigenlijk niet wil, of terwijl hij dat niet, hij te weinig oog heeft voor mij, ja, dan heb je zelf ook een bijdrage aan dat het niet goed loopt. Dus ik dacht in haar geval dat er eigenlijk, als zij veel meer hoe moet ik dat nou zeggen? Als zij veel meer zichzelf centraal zou gaan stellen en duidelijker zou gaan formuleren, dan dat de kans heel groot zou zijn dat hij eigenlijk best bij haar zou kunnen aansluiten. En dat ze zich niet meer zo miskend zou hoeven voelen. En daarbij geldt dan ook dat je soms ook het conflict niet uit de weg moet gaan. Want het kan best wel zo zijn dat als zij wat stelliger zou worden en dus wat duidelijker zou zijn van waar haar grens ligt en daar niet meer overheen gaat zelf en over laat gaan, dat dat bij de ander wat verwarring geeft en wat, wat frustratie. Maar die, ik denk dat vaak, er is vaak ook wel, niet dat het per se moet hoor, maar bij verandering hoort vaak ook wat wrijving. Dat is gewoon heel erg normaal. Maar focus dus vooral eigenlijk naar binnen, naar wat je zelf verlangt. En geef dat duidelijk aan de ander. Vanuit wat jouw eigen behoefte is. En als je dat op zo'n manier formuleert, geef je dus dan zeg je eigenlijk ook tegen de ander van, hey, jij mag kiezen of jij je wil gaan inspannen om mijn behoefte te helpen vervullen. Of met me mee te bewegen of bij me aan te sluiten. Dat geeft, dat is minder dwingend en dat is minder verwijtend, want daar gaat het natuurlijk vaak mis. Zeker als je gaat zeggen, ja, maar jij doet dit en jij doet dat en dit vind ik stom en ik wil dat jij verandert. Dat werkt meestal niet zo. Als je zegt, ik heb behoefte aan dit of dit. Of als jij dit doet, dan doet dat me pijn, want dan voel ik me miskend of ik voel me gekwetst. Dat zijn hele andere boodschappen. Dat is echt een nuanceverschil, maar oh zo belangrijk in eigenlijk alle interactie tussen mensen. Dus dat en dan geef je de ander de keuze. En dat je de ander de keuze geeft, betekent nog niet dat die ander alles kan. Dus dat is dat kan een proces zijn. Hè? Van kijk, kan iemand zich daartoe bewegen? En zoals ik net aangaf, kan de ander geven waar jij dan naar verlangt? En als het niet zo is, als dat niet kan, als het de ander niet lukt, dan is het vervolgens ook aan jou om te kijken, wat doe ik daarmee? Is het goed genoeg voor mij? Of kom ik hierin nu echt tekort? Dan kan het uiteindelijk een keuze zijn dat je de relatie toch beëindigt. En ook als iemand het wel probeert en misschien waarvan je weet dat hij het ook kan, hè, zoals het voorbeeld bij dat alcohol drinken, in principe, kijk, als het om een verslaving gaat, zit daar natuurlijk ook nog de verslavingsdynamiek bij. Maar als dat het niet is, hè, iemand kan minder drinken. Als je weet van iemand kan dat, maar hij wil het niet, hij of zij, hè, of doet het niet. Dan moet je ook voor jezelf kijken van wat doe ik daar dan mee? En natuurlijk, als ik in zo'n aflevering dit bespreek, dan snap ik ook wel dat ik het heel simplistisch maak. En want je kunt je ook afvragen, maar hoe lang geef je dan iemand de tijd? Hè? Of geef je jezelf de tijd om dit op een andere manier te gaan aanpakken? En wanneer kun je dan voor jezelf concluderen, het is wel goed of het is niet goed? Dat kan ik natuurlijk, daar heb ik natuurlijk ook niet echt het antwoord op. Wat ik wel weet, wat ik heb gezien, is dat zodra je eigenlijk meer begint te luisteren naar jezelf en echt ook toch bij jezelf naar binnen te raden gaat van hé, maar wat wil ik dan eigenlijk precies? Of waar stoor ik me aan en waarom stoort mij dat? Want wat heb ik daardoor niet wat ik eigenlijk wel verlang? Of en welke behoeften bevredig ik daarmee niet? Als je steeds meer naar binnen gaat kijken en je gaat vervolgens vanuit daar communiceren, dat eigenlijk echt al heel vaak jezelf een veel beter gevoel geeft. Want dan kom je eigenlijk, als het ware, en dat bedoel ik gewoon heel positief hoor, dan kom je eigenlijk op voor jezelf. En dan maak je het voor de anderen ook echt makkelijker om bij jou aan te sluiten. Dus heel vaak zie je dan al een hele snelle verandering in positieve zin. Maar dat is niet altijd zo. En het is soms ook heel moeilijk om eigenlijk te weten van waarom wil ik eigenlijk iets wel of niet. En om dat dus ook goed onder woorden te kunnen brengen. Dat is niet altijd makkelijk. En zoals gezegd, het is ook aan de ander soms echt ook voor de ander ook zoeken van hoe doe ik dat dan? Wat die ander precies wil. Hè? Ja, nu geeft iemand wel aan dat hij vaker met me wil praten. Maar maar hoe moet ik die gesprekken dan vormgeven? Dus ik kan me voorstellen dat je dan denkt, hoe lang moet ik dat doen? Wat ik net ook al zei, daar heb ik geen antwoord op. Maar blijf wel luisteren naar je eigen gevoel. Blijf wel luisteren naar, naar of je er vertrouwen in hebt. Hè? Of je het idee hebt van, we zijn als een team aan het samenwerken. We hebben samen de intentie. Of dat je het gevoel hebt dat dat niet zo is. Als dat niet zo is, lijkt dat me problematisch. Ik denk dat je eigenlijk wel in je relatie moet verwachten dat je samen je inspant. Heel vaak wordt ook gezegd, cliché, hè, maar liefde is een werkwoord of relatie is werken. Ja, daar geloof ik ook in, dat je echt samen, zeker wanneer het niet zo goed gaat of je ontevreden bent, dan is er werk aan de winkel. En dat is niet voor één van de twee. Dat geldt voor beide. Dus dat bedoel ik ook met luisteren naar jezelf. Kijk of je zelf aan de slag bent met stilstaan bij hoe je het dan wel zou willen. Of wat er nu niet prettig is. En kijk naar de ander. Voelt het voor jou als een voldoende inspanning die de ander levert hiervoor? Want ik zie ook vaak dat mensen in relaties blijven uit angst voor het onbekende. Of uit angst om dus alleen te raken. Of om iets weg te gooien waar je spijt van gaat krijgen. Nou ja, kijk, natuurlijk heb ik ook de wijsheid niet in pacht. Ik heb ook eigenlijk zelden, ik denk eigenlijk nooit, een advies gegeven aan cliënten of patiënten om een relatie wel of niet voort te zetten. Nou ja, wel af en toe in situaties waarin ik echt, wist dat er mishandeling plaatsvond of misbruik. Dan was ik daar wel stellig in. Maar wanneer mensen, laat ik zeggen, niet dit soort buitenproportionele problemen hadden in de relatie, dan zal ik nooit zeggen, je moet hier wel of niet mee doorgaan. Dat is echt iets wat iemand voor zichzelf moet bepalen. En ik denk dat je daarvoor echt jezelf belangrijk moet maken. En soms een beetje groot moet denken van, is dit het leven wat je wil? Als je morgen dood zou gaan, ben je dan blij dat je deze relatie nu hebt? Of weet je, dat soort grote vragen aan jezelf stellen kunnen soms helpen om een beetje uit te zoomen uit een situatie waarin je soms ook heel erg ingezogen in zit. Dus ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen verwoorden. Wat ik bedoel met probeer niet de ander te veranderen, maar probeer vanuit je eigen behoeften te spreken. Het is echt een nuanceverschil. Want uiteindelijk wil je wel dat de ander ander gedrag gaat laten zien. Maar dat nuanceverschil zit er gewoon in dat je niet dat als doelstelling neemt, maar dat daar een andere doelstelling achter zit. Want ik wil bijvoorbeeld meer verbondenheid voelen met jou. Dat is waar het dan heel vaak in de kern over gaat. En als dat je primaire doel is, dan kun je veel beter ook uitleggen. En voor jezelf denk ik ook jezelf recht in die spiegel kijken van, dat is mijn verlangen. En wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb het daarvoor nodig dat ik met mijn partner vaker ... of dat zus of snap je? Dan worden die antwoorden eigenlijk makkelijker. Nou, ik hoop dat ik hiermee weer van wat interessante woorden heb voorzien. Leuk dat je geluisterd hebt. Ik kan trouwens ook al mededelen dat kijk, dus natuurlijk altijd even een slag om de arm houden. Maar als alles goed loopt, als het goed is, ga je eind van de week weer eens een interview van mij horen met iemand met een... ik ga daar inhoudelijk nog niet te veel over zeggen. Ik bedoel, ja, dat wordt dan toch vrij snel duidelijk, maar... Een ervaringsdeskundige eigenlijk met psychische klachten. Dus ik hoop dat het eind van de week dat ik dat online kan zetten. Dat het allemaal voorspoedig loopt. Dus hartstikke bedankt voor het luisteren deze keer weer. Mocht je trouwens vragen hebben, je weet me te vinden. info@wienekegerrits.nl of de sociale media op Instagram of LinkedIn. En hopelijk natuurlijk weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienekegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!